Toen ik nadacht over een thema voor deze dienst, kwam ik in een oud boekje een stukje tegen over de moed om te getuigen. Sommigen van jullie kunnen zich misschien nog herinneren, lang geleden, de Stichting Alledag Kerk Dominee Visser, die daar iedere donderdag op zijn minst voor de radio was met mooie korte stukjes, en hij had ook boekjes daarover geschreven. En in de moed om te getuigen, wat ik tegenkwam, stond een stukje over Stefanus. Dat zette me aan het denken over wat getuigen eigenlijk inhoudt. In de rechtbank gaat getuigen over zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven wat je gehoord of gezien hebt. Jouw getuigenis kan immers leiden tot de veroordeling van een verdachte. De rechter zal naar aanleiding van jouw woorden aan waarheidsvinding doen. Als het over je geloof gaat, ligt dat wat anders. Je spreekt dan immers over dat wat je ten diepste drijft en gelooft. Dat is in eerste instantie iets heel persoonlijks, waarbij waarheidsvinding door degene die naar je luistert lastig is. Want hoort hij of zij wat jou ten diepste drijft? Herkent hij of zij wat jij ten diepste gelooft? En kan hij of zij begrijpen wat er in je leeft? Of past dat niet in zijn beeld van zijn of haar werkelijkheid? Onderweg naar Utrecht kom je in de polder een bord tegen langs de snelweg, met daarop de tekst: wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Sommigen van jullie hebben hem misschien wel eens zien staan. Onmiskenbaar een getuigenis van iemand die goed gelooft. Maar voor buitenstaanders een tekst die of tot schouderophalen leidt, of op zijn minst lastig te duiden is, als je niet ingewijd bent. Zoon van God, geloven, eeuwig leven. Er zijn al heel wat dikke theologische boeken over geschreven. Welk effect heeft zo'n getuigenis op zo'n bord langs de kant van de weg? In Drachten zie ik regelmatig Jehovah-getuigen die langs de weg naar het AZC staan om foldertjes uit te delen en te vertellen van het Koninkrijk. Ook daar vraag ik me af wat voor het effect deze getuigenis heeft bij asielzoekers die heel vaak bijvoorbeeld moslim zijn en die behalve met moeite zitten met de Nederlandse taal waarschijnlijk ook heel veel moeite zullen hebben met de talen Kanaans. Als we het boek Handelingen lezen, zien we dat het getuigen van de apostelen blijkbaar effect heeft. De eerste gemeente groeit en de leiders van de gevestigde religieuze orde worden daar maar zenuwachtig van. Ze verbieden de apostelen om over Jezus te praten en zetten zelfs apostelen gevangen, omdat ze maar niet stoppen met hun verkondiging. Het levert de nodige spanning op, niet alleen tussen het Sanhedrin en de apostelen, maar ook binnen de gemeente zelf. De gemeente groeit met authentieke, oorspronkelijke Hebreeuwse Joden, maar ook met Grieks sprekende Joden. Beide groepen stonden wat anders tegenover de oorspronkelijke Joodse religie, waardoor ze lang niet altijd elkaars taal verstonden. Daarom ontstaat er al gauw gemor en geven de Grieks sprekende Joden aan dat ze vinden dat hun weduwen achtergesteld worden vergeleken bij de oorspronkelijke Joden. Dit soort, volgens mij, steeds terugkerend gemor, ook over bijvoorbeeld avondmaalsviering, doet de apostelen besluiten om 7 wijze mannen aan te stellen, die de aandacht moesten hebben voor de dagelijkse zorg en de gang van zaken in de gemeente, terwijl zij, de apostelen, de verkondiging voor hun rekening zouden blijven nemen. Stefanus was 1 van die 7 en hij verrichtte, zoals Ria ze straks voorlas, dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Stefanus stak zijn licht bepaald niet onder de korenmaat, maar het leidde voor hemzelf tot grote problemen. Verschillende Grieks sprekende Joden in de gemeente verzetten zich tegen hem, gaan ruzie zoeken en als het allemaal niet helpt, zetten ze anderen tegen hem op met de beschuldiging dat Stefanus Mozes en God belastert. Tegenover de getuigenis van Stefanus, die in woord en in daad God zichtbaar maakte, komt een vals getuigenis te staan om hem in diskrediet te brengen. Blijkbaar hebben zij Stefanus niet goed willen of kunnen begrijpen en hebben ze ook niet goed geluisterd naar wat de boodschap van Jezus en de apostelen en Stefanus ten diepste betekent. In Jeruzalem kwam je dan vervolgens al snel bij het Sanhedrin terecht. Zeker in een tijd dat de leiders toch al zenuwachtig waren door die hele Jezusbeweging die ze maar niet terug in het hok kregen. Wat volgt lijkt veel op wat er ook met Jezus gebeurde. Stefanus haalt de hele geschiedenis van Israël aan met alle godsgetuigen die er maar zijn om zijn handelen te rechtvaardigen. Om uiteindelijk bij Jezus uit te komen, de rechtvaardige. Maar zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, als Stefanus. Bij mensen waar je eigen diepste drijfveren en geloof niet in goede aarde vallen, is dit heel veel stappen te ver. Ook al heb je het nog zo goed onderbouwd, en het leidt dan ook tot de steniging van Stefanus. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten, schreef Matthäus. Conclusie, Stefanus is een gelukkig man. Of toch niet? Eerder zei ik in deze overdenking, Stefanus stak zijn licht bepaald niet onder de korenmaat. Ook een tekst uit diezelfde bergrede van Matthäus. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. In alles is Stefanus een echte navolgeling, getuige van Jezus, en wat dat betreft zouden zijn daden moeten leiden tot eer bewijzen aan God in plaats van tot zijn dood. Wat moet je met zo'n verhaal in onze tijd? Wat zegt het over hoe je het beste zou kunnen getuigen van je geloof? En ligt het allemaal ook niet een stuk lastiger in onze tijd? De gemoederen liepen hoog op in de tijd van Handelingen, maar dat kwam ook omdat iedereen op een of andere manier aan het geloof verbonden was. Maar in onze tijd zijn er veel mensen die helemaal niks meer geloven, of misschien nog wel iets, maar dan houdt het ook op. Zij staan waarschijnlijk onverschillig tegen bijvoorbeeld zo'n bord wat langs de kant van de weg staat. Maar ook tegen andere vormen van getuigen. Getuigen van geloof past niet meer in hun werkelijkheid. Zelf zie ik dit in mijn werk, waar steeds meer openbare en christelijke scholen samengaan, omdat er nu eenmaal krimp is en de scholen toch moeten voortbestaan. Zelf werk ik op een christelijke school die samen met een openbare school in één gebouw zit, maar wel twee aparte scholen zijn. Vaak hoor ik opmerkingen. Dat is toch niet meer van deze tijd? Of alle scholen hebben toch dezelfde waarden en normen, waarom zou je dan een aparte christelijke school moeten hebben? Vaak word ik er ook kritisch op bevraagd. En dan probeer ik iets uit te leggen over het feit dat wij leven en werken vanuit een bepaalde bron. Een bron die ons telkens weer oproept de ander te zien als medeschepsel van God. Of dat nu gaat om een leerling, een collega, een ouder of wie ook maar. En dat juist die manier van kijken naar de ander nog meer je handelen bepaalt dan andere waarden en normen. Het gesprek daarover is lastig, omdat je moet proberen het verschil in beelden van de werkelijkheid te overbruggen en iets moet prijsgeven van wat je ten diepste drijft en gelooft. Zonder over te komen als iemand die borden vol bijbelteksten in het weiland zet. Misschien is dat wel de reden waarom de beelden en het verhaal van Franciscus mij in de vakantie hebben geraakt. Franciscus liep niet direct te koop met grote theologische verhandelingen en probeerde ook niet zoveel mogelijk mensen te bekeren tot christelijk geloof. Armoede, dienstbaarheid, geweldloosheid zonder wapenen, zelfs zonder het wapen van het woord, gingen voor hem hand in hand, noemde ik zo straks bij de afbeelding van Franciscus bij de paus. Franciscus maakte dat vanuit zijn diepste innerlijke drijfveer en geloof waar. Hij maakte de bergreden waar door nederig van hart te zijn, zachtmoedig, barmhartig, zuiver van hart en vooral ook vredestichter. In de tijd dat de gevestigde orde leefde in rijkdom en met hun rijkdom kruistochten organiseerde, zocht hij degene die getroost moesten worden. En ging hij zelfs ongewapend mee op kruistocht om in gesprek te gaan met de sultan van Damiate. In onze tijd zul je niet meer gestenigd worden vanwege je religieuze uitspraken. Maar mensen, ook de mensen die weinig tot niets meer met het geloof hebben, zijn meestal wel gevoelig voor mensen die zout der aarde en licht der wereld durven te zijn. Die daadwerkelijk volgeling en op die manier getuige van Jezus durven zijn en op cruciale momenten naast mensen durven te gaan staan. Ongeacht of ze wel in je straatje passen. Of je misschien eerst wel over een paar drempels heen moet stappen om die anderen ook als kind van God te zien. Volgelingen van Jezus die, als ze daarop aangesproken worden, duidelijk durven te maken dat ze vanuit hun diepste, gelovige drijfveer dat doen. En zachtmoedig, barmhartig en vooral ook vredestichter willen zijn. Wat een ander daar ook van vindt. Dat maakt het mogelijk om, ondanks de moderne tijd en de soms grote afstand tot anderen, een ingang te vinden om te getuigen van de diepe liefde van God die het mogelijk maakt om op zijn manier van hem te getuigen. Of zoals Franciscus dat verwoordde: Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie mij twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet getroost worden. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. Door te vergeven dat men vergiffenis ervaart. Door te sterven dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.